Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Studio Den Haag.
De democratische rechtsstaat staat nog steeds behoorlijk onder druk. Dat concludeert de Raad van State opnieuw in het jaarverslag. En daarom moet de rechtsstaat niet alleen worden onderhouden en versterkt, maar ook vernieuwd. Zorgen over die rechtsstaat, ja, heeft de Raad van State dus al langer. Maar de huidige langslepende kabinetsformatie helpt daarbij niet. Politiek verslaggever Mats Akkerman in Den Haag. Goedemiddag, Mats.
Goedemiddag, Kees.
Is dat ook een lichte sneer van de Raad van State richting de formerende partijen?
Ja, sneer misschien niet echt. Want het is wel zo dat die zorgen over de rechtsstaat, die waren er ook al voor deze kabinetsformatie. Het speelt al langer. Hè? Mm-hmm. Vorig jaar zeiden ze ook al over toenmalige kabinets. Ja, de overheid moet niet alles beloven wat het niet kan waarmaken. Zeggen ook, de overheid loopt nog steeds op het tandvlees door de personeelstekorten. Dus slagkracht ontbreekt. Maar ja, het feit dat we nu weer geen kabinet hebben, dat helpt daar natuurlijk niet bij. Hè? We hebben de val van het kabinet gezien. We zitten nu weer in een langslepende formatie. Hè? Want echt soepel gaat het niet. Dat vergroot de slagkracht natuurlijk niet. En ik vroeg Tom de Graaf, de vicepresident van de Raad van State, of zijn zorgen nu dan ook groter zijn geworden.
Nou, is in ieder geval niet kleiner geworden, kan ik u vertellen. Nee, je ziet natuurlijk toch dat Nederland qua ontwikkeling en politieke besluitvorming nu op slot zit. En dat het hoog tijd wordt dat er weer een kabinet is gedragen door een parlementaire meerderheid die gewoon voortvarend aan de slag kan.
Ja, ze zien het ook concreet bij de Raad van State, want ze hebben de afdeling advisering, die brengt over belangrijke wetten advies uit. Maar ze krijgen gewoon minder aanvragen, want een demissionair kabinet maakt minder wetten, dus ze hebben het rustiger daar.
Ja, nu zegt die raad dat de rechtsstaat versterkt en vernieuwd moet worden, maar aan de formatietafel was alleen al het waarborgen van de rechtsstaat onderwerp van gesprek. Hoe kijkt Tom de Graaf daarnaar?
Ja, dat heb ik inderdaad met hem besproken. Want hij zegt daarover, nou ja, waarborgen, dat betekent voor mij de spelregels respecteren en naleven. Een beetje net als de dijken in stand houden. Hè. Je moet ze versterken waar ze zwak zijn. Maar we hadden bij de formatie inderdaad die gesprekken onder leiding van de vorige informateur Plasterk over de rechtsstaat, over de grondrechten. Vooral omdat Pieter Omtzigt dat graag wilde om daar afspraken over te maken. Dat we die moeten respecteren en niet aan moeten tasten. Ja, en ik vroeg aan Tom de Graaf ook hoe hij naar die gesprekken heeft gekeken, dat dat nodig was.
Altijd goed als we de rechtsstaat goed voor ogen hebben en dat iedereen dat ook voelt, ook in de politiek. Het kan wel. Af en toe kun je vraag stellen, is het dan nodig dat men over die fundamentele regels van de rechtsstaat, het respect voor de rechter, het volgen en naleven van grondrecht, grondrechtbepalingen van grondwet, van internationale verdragen, dat we dat nog even met elkaar moeten bespreken. Dat vind ik zo vanzelfsprekend dat je daar wel eens even de wenkbrauw van fronst. Waarom moet dat eigenlijk nog eens tussen partijen worden besproken?
Nou ja, misschien omdat er partijen zijn die kritisch zijn op de rechtspraak en dan over wat zij noemen D66-rechters.
Ja, dat is een merkwaardige term. Maar goed, daar ga ik, dat laat ik maar even terzijde. Kritisch zijn op rechters is niets mee mis als het gaat over de uitspraken. Want die kunnen leiden tot nieuwe wetgeving. Als de wetgever zegt, ik ben het niet eens met de uitspraak, ik wil het liever anders. Dat hoort bij die democratische rechtsstaat. Met die dialoog tussen de staatsmachten. Het is wat anders als de instituties, als die niet worden vertrouwd. Als men daar openlijk wantrouwen tegenover hebben. We hebben geen nep-parlement hier. We hebben geen rechters die alleen maar eenzijdig denken. Rechters moeten recht spreken en moeten de wet als uitgangspunt nemen. Die wet komt democratisch tot stand.
U zei net ook, de rechtsstaat, het is geen afvinklijstje, maar uit die formatiegesprekken kwam wel een lijst van 7 punten rollen.
Interessante en goede lijst. Maar ondertussen is dat niet het hele verhaal. Je moet er ook aan werken. Het is een vorm van aanhoudende zorg, niet alleen maar een lijstje. Je moet zorgen dat die rechtsstatelijke cultuur wordt gedragen en uitgedragen. Ook door de hoofdrolspelers in politiek, maar ook door de instituties, zoals de Hoge College van State, zoals de Raad van State, maar ook door de rechters.
Ja, en dat uitdragen van de rechtsstaat, dat is dan natuurlijk ook dat je dus niet dingen gaat zeggen als politicus over de rechterlijke macht. Ik vroeg natuurlijk specifiek ook nog even D66-rechters, omdat Tom de Graaf ooit de partijleider daarvan was. Dus ik dacht, even kijken hoe die daarop reageert.
En Mats, de Raad van State, die wil de rechtsstaat ook vernieuwen. Wat bedoelen ze daar dan mee?
Ja, dat op sommige punten wetgeving misschien niet meer helemaal bij de tijd is. Daarom heet het jaarverslag ook innoveren in de rechtsstaat. En dat betekent bijvoorbeeld dat het nood- en crisisrecht op orde gemaakt moet worden. Want dat was in coronatijd bleken sommige wetten niet meer helemaal geschikt daarvoor. Maar ook doorontwikkelen op nieuwe gebieden.
Digitale technologieën, hoe gaan we daarmee om? Hoe zorg je dat burgers een recht hebben op informatie als ze slachtoffer dreigen te worden van algoritmes die plotseling een besluit opleveren waarvan ze denken, waarom treft dat mij en waarom treft het mij zo nadelig? Dan moeten ze kunnen vragen, hoe zit dat precies? Hoe is dat besluit tot stand gekomen? En wie heeft daarnaar gekeken?
Ja, wie heeft mijn data? Wie bewaart het? Wie heeft ernaar gekeken? Ja, als je dat zo hoort, dan denk je natuurlijk gelijk aan de toeslagenaffaire. Hè? Daar doelt hij op dat de wetgeving het daar ook een beetje in de steek heeft gelaten. En dus zegt hij, op dat punt moet wetgeving ook vernieuwd en verbeterd om dat ook in de toekomst te voorkomen.
Ja, en hij zei dat we allemaal een taak hebben om de rechtsstaat te waarborgen. Nou, dat vond ik allemaal wel. De rechtsstaat is zo'n containerbegrip. Dan denk ik, wat kan ik daar dan zelf aan doen? En dat we bijvoorbeeld meer aandacht tijdens maatschappijleer ervoor moeten hebben op de middelbare school.
Ja, uiteindelijk is de rechtsstaat natuurlijk wel, het is een democratische rechtsstaat, dus het is hoe we daar zelf invulling aan geven, want wij kiezen de politici die de wetten dan weer maken. Dus in die zin is het natuurlijk een organisch ding waar iedereen zijn steentje aan bijdraagt. Dat bedoelt hij daarmee. Maar dat is natuurlijk wel een erg filosofische discussie. Misschien moeilijk te grijpen inderdaad.
Had jij je tijdens maatschappijleer?
Natuurlijk, ja, zeker.
Ja, toch. Ja, ik heb het ook al gehad inderdaad, gewoon het functioneren van de overheid. Gaat dit jaarverslag nog besproken worden aan de formatietafel trouwens?
Nou ja, Pieter Omtzigt zal er blij mee zijn, want het gaat bijvoorbeeld ook over de optie om te toetsen aan de grondwet, wat nu nog niet kan. De raad staat er positief tegenover dat er over wordt gepraat. En sowieso dat er meer aandacht in het parlement is om wetgeving aan de grondwet te kunnen toetsen of dat wel klopt. Dus dat is precies wat NSC heel graag wil.
Ja, en trouwens, aan die formatietafel ontstond weer een Twitter-relletje. Hè? Laten we het daar ook nog heel even over hebben. Over staatssecretaris Erik van den Burg van Asiel en Migratie. Heel even voor wie het gemist heeft, wat is er aan de hand?
Nou, er was gisteren een debat met staatssecretaris Van den Burg. Hij is van de VVD. En er was een motie van Joost Eerdmans van JA21. En de vraag aan de staatssecretaris was eigenlijk, gaat u die uitvoeren voor de zomer? Toen zei Erik van den Burg, nou ja, dat ligt eraan of ik dan nog staatssecretaris ben. Want als er een nieuw kabinet is, en dat noemde hij dan XXX1, want we weten nog niet wie de premier is, dan ben ik dat niet, dan zit ik daar niet in. En toen vroeg Joost Eerdmans, ja, begrijp ik nu goed dat u zegt dat u niet in Wilders 1 gaat zitten?
Nou, voorzitter, wat ik begrepen heb is dat de vier onderhandelaars hebben aangegeven dat er geen kabinet Wilders 1 komt. Wat mij een uitstekende keuze lijkt. Maar los daarvan laat ik mij niet uit over wie in welk kabinet verder komt. Ik heb u alleen aangegeven dat ik er niet van uitga dat ik minister van Migratie ben in kabinet XXX1.
Ja, dit is toch wel opvallend van een VVD'er, want hij zegt eigenlijk twee dingen. Hij zegt geen Wilders 1 vind ik een uitstekende keuze. Nou, dat is al best wel een uitspraak.
Ja.
En hij zegt ook, in dat kabinet, wie er ook premier van wordt, word ik geen bewindspersoon en geen staatssecretaris, geen minister. Waarmee hij misschien ook wel subtiel een beetje publiekelijk zegt dat hij die samenwerking van zijn VVD met de PVV niet zo ziet zitten. En dat is misschien ook niet heel gek, want Wilders is altijd heel kritisch op hem geweest als staatssecretaris. Maar ja, toch wel felle uitspraken. En Wilders die tweette daarna later in de avond, eng mannetje die Van den Burg, tijd dat hij snel opkrast.
Ja, en daar kwamen dan weer veel boze reacties op. Jij staat dan natuurlijk weer bij de deurtjes waar de leiders van de formerende partijen uitkomen. Wat zeggen die?
Ja, het is de hele tijd reageren op rellen. Het wordt inmiddels wel een beetje een patroon. Ja, als eerst natuurlijk Dylan Jessicus, de partijleider van de VVD. Want het ging over haar partijgenoot, Erik van den Burg, waar deze felle tweet over werd geplaatst. En Erik van den Burg was ook de nummer 4 op de kandidatenlijst. Dus die is ook nog VVD-Kamerlid, net als Dylan Jessicus. Dit was haar reactie.
Weet je, ik wil graag naar binnen lopen om te onderhandelen over een nieuw kabinet. En ik begin er wel een beetje erg van te balen dat ik elke dag voor uw camera moet reageren over de laatste ophef van de dag over tweets. En ik vind het een ongepaste tweet. Ik vind niet dat je dat soort kwalificaties over personen eruit moet gooien. Dan moet je gewoon mensen bellen.
Wat gaat u dan doen?
Nee. Ja, dat bespreken we dan binnen. Maar ik zou eigenlijk het liefst willen dat we elke dag en nacht bezig zijn met het bouwen van een kabinet en met niet de ophef van de dag. Want nu reageer ik weer voor uw camera, dan wordt dat weer een ding. Ik kan ook niet reageren. Jongens, dit moet gewoon echt ophouden.
Ja, het is de tweede keer deze week dat we Dylan Jessicus toch wel een beetje met irritatie over een actie van Wilders horen spreken. De eerder ook al toen hij van de formatiegesprekken wegliep maandag, was ze ook kritisch op. En ze kreeg ook nog de vraag, ja, had Van den Burg dit gewoon dan niet moeten of mogen zeggen? En daarop zei ze, nou, dat bespreek ik met hem.
Oké. Okay.
Pieter Omtzigt noemde de tweet van Wilders ongepast. Caroline van der Plas zei, ja, het is aan Wilders, maar ik word er vooral heel moe van dat we steeds op dit soort dingen moeten reageren.
Maar Mats, dan is het uiteindelijk toch echt iets wat ze met Geert Wilders moeten bespreken, toch, in die Kamer? Want nu was het een beetje een reactie op de journalistiek. Ja, ik vind het zo irritant dat ik daar vragen over krijg, maar...
Ja, wij hadden het opeens weer gedaan, toch?
Ja, precies. Dat moeten ze ook zeker met hem bespreken, maar Wilders heeft zelf natuurlijk ook nog gereageerd, en ik denk dat jullie al kunnen raden, hoe kan het ook anders? Hij neemt niets terug.
Nou, weet u, als iemand die een staatssecretaris die van Nederland een groot openbaar asielzoekerscentrum heeft gemaakt, als die degene die daar wat aan wil doen in de openbaarheid in de Kamer smalend zegt dat hij het een, wat was het, fantastisch idee vond dat er geen kabinet Wilders 1 komt, lees geen, dat Wilders geen premier wordt, dan neem ik daar op een harde manier afstand van. Dat was ongepast van hem om dat zo te zeggen. En wat mensen daarvan vinden, dat zal me veel worst zijn.
Ja, het zal hem een worst zijn. Nou, dit was voor de gesprekken. De groepsgesprekken voor vandaag zijn inmiddels klaar. Wilders is nog binnen. Die zit nu nog in een 1-op-1 gesprek met de informateurs. Maar ja, het is wel weer het zoveelste voorbeeld van iets op Twitter of een uitspraak die mensen doen waar dan weer niet fijn op wordt gereageerd. En wat toch wel weer die gesprekken in een negatieve spanning zetten.
Het schuurt dus nog zeker wel tussen de partijen. Dat kunnen we er wel uit opmaken.
Ja, daar lijkt het wel op. Het is in het openbaar. Dus we zien het en horen ook gewoon dat zo'n tweet... we lezen wat er in de tweet staat en we horen van de andere partijleiders dat niet echt goed valt bij hen.
Dank, politiek verslaggever Mats Akkerman.
Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.